Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24 vers 13 tot 35. Lucas 24 vers 13 tot 35. De te zingen psalmen, psalm 21 vers 1 en 4. Psalm 119 vers 53 en 65. Psalm 119 vers 69. Psalm 25 vers 2. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 24 vers 13 tot en met 35. De te zingen psalmen, psalm 21 vers 1 en 4, psalm 119 vers 53 en 65, psalm 119 vers 69, psalm 25 vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voorrecht met het zingen van Psalm 21 en daarvan het eerste en vierde vers. Psalm 21 vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Uw heil zweeft hem voor de ogen. En met wat blijde zielenvreugd zal hij door al uw daan verrukt ten rijen gaan. En het vierde, hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altijd. Zo leeft hij eindeloos. Psalm 21, 1 en 4.
Thank you.
schriftlezing, gemeente, in het morgenuur vindt u het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e, dat is het laatste hoofdstuk. En daarvan de versen 13 tot en met 35, de schriftlezing in dit morgenuur, Lucas 24, de versen 13 tot en met 35, voorafgegaan door de lezing van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, den Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, den enig geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, uit waarachtig God geboren en niet gemaakt, van hetzelfde wezen met den Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden, is van den Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan naar de schriften. En opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van den Vader en den Zoon uitgaat, die tezamen met den Vader en den Zoon aangebeden en verheerlijk wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene apostolische kerk. Ik beleid één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En zie, twee van hen gingen op denzelfde dag naar het vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er geschied waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet gij niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen, welke? En zij zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten denzelven overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch, ook benevens dit alles is het heden den derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommigen vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen, en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat profeten gesproken hebben. moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf bij ons, met ons, want het is bij den avond en de dag is gedaan. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op den weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaanden terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op den weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Vergrootmoedig ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Het onvergankelijke leven begeert. Heren, zou er ook in ons hart zulke een begeerte mogen zijn? Gij zult niet begeren. Heel nadrukkelijk worden wij in uw woord erbij bepaald waar onze begeerte niet op gericht zal zijn. Maar heren, er is één zaak. Ook David mocht dat weten, die wel begeerd zou moeten worden. Dat allerkostelijkste. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Heer, wat zocht David dan? Ach, de lieflijkheden des Heeren te mogen onderzoeken. Om ingeleid te mogen worden in uw wezen, in uw werken, in uw wegen, in uzelf. Heer, om daarin alles te vinden. Voor de tijd en voor uw ontzaglijke eeuwigheid. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zijn dat gelukkige mensen die in u het onvergankelijke leven hebben ontvangen. Hier een beginsel en straks ten volle één ding. Heer, nou Christus heeft het begeerd. Dat is een menselijke natuur om dat leven te ontvangen. Hij heeft het ook ontvangen. Gij hebt het hem gegeven, zo zijn de dagen hem vermeerd. Zo leeft de vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. En ook zijn kerk met hem, meegenomen. En die beden begrepen. En ook zij hebben ontvangen. Want hij heeft het gezegd: ik leef en gij zult leven. Heere, dat leven dat uit u is, dat leven dat gij zelf zijt, dat ze mogen kennen, ontvangen, om daar eeuwig ons in te mogen verlustigen. Leer het ons, want we zoeken het van nature niet. En ondanks dat uitdrukkelijk verbod gaan wij toch door. In onze natuur staat om te begeren al wat ten diepste in het geheel niet begeerlijk is, waar we alleen mee omkomen. Voor eeuwig bedrogen zullen uitkomen. De dingen van de wereld, waar ons hart zich aan hecht. Maar die ten eerste toch nooit wezenlijk het hart kunnen vervullen. En ten tweede ook niet blijvend zijn. En wat we hier vergaderen op aarde, moet alles achtergelaten worden in het uur van de dood. En als we dan niet meer hebben dan het aardse slijk, niet meer dan de dingen van deze wereld, dan zullen we arm, nameloos leeg, die grote eeuwigheid in moeten gaan. En eeuwig daar als de meest ellendige van alle schepselen moeten verkeren. Waarom? Omdat de mens gevallen is. En de mens nog bekeerd kon worden. Maar die mens het niet heeft gewild. En daarom het allerellendigste. Want toen de duivel viel, toen wist hij dat hij nooit meer bekeerd kon worden. Maar een mens kan nog bekeerd worden. Heer, dan die genadetijd zo te verspillen. En ons hart dan toch tegen alle nadrukkelijke waarschuwingen in te blijven hechten. Aan de wereld die voorbij gaat, is er een grotere dwaasheid? Nee, en toch. Wat zijn we dwaas? En dat we dat nou eens in waarheid mogen worden. Om dan door de prediking nog wijs gemaakt te worden tot zaligheid. Heer, door de dwaasheid der prediking wijs gemaakt worden tot zaligheid. Wilt ge ook daartoe nog vanmorgen hier onder ons midden wonen en werken, om dat grote wonder uit te richten en ook verder uit te werken. Heere, waar het is begonnen en dat is bij u bekend. En die ziel die betreft zal het ook. Ja, wat zullen we dan zeggen, Heer, u weet hoe het ligt. Maar toch tot op zekere hoogte, op moeten zeggen, diepte weten. Wat gij gedaan hebt aan die ziel. Maar door menigmaal de vraag, zal het stand houden in het uur van de dood? Heere, want ach, de mens is niets toebetrouwd. En als dat het nu was, dat u wat schonk. En de mens het zelf verder zou moeten vasthouden. Dan was het nog voor eeuwig verloren. Maar dat is toch wel de troost voor uw kerk. U schenkt, onderhoudt en vervolmaakt het. Daar is niets van een mens bij. En dat mocht toch dat volk nog wel eens beleven. Laat het ook in onze tijd nog mogen zijn. Niets uit ons, alles uit hem. En dat woordje alles, Heer. O, wat gaat dat tegen ons vlees in? We willen wel geholpen worden. Zeer veel hulp kunnen we gebruiken, maar er nu helemaal buiten gezet te worden. Alles uit hem. En zo gaat dat volk naar Jeruzalem. Maar het zal te wonder zijn als ze daar mogen binnengaan. Waar kunnen ze dan anders zingen, wat ze hier ook hebben leren zingen door u alleen. Heer, en u wilt nog werken. De prediking mag eruit gaan om bij dat volk gevoegd te mogen worden. Dat leert en dat nooit uitgeleerd raakt, leert van u hoe zij moeten leven en sterven, handelen en wandelen. Leerlingen, heren, want dat is toch bekeerd worden. Nu is niet meer meester zijn, meester af, maar leerling worden. En altijd maar onderwezen. Alles uit u te mogen ontvangen. En geef daartoe ook nog in de prediking deze morgen wat nodig is. Kan het zijn voor een ieder van ons op weg een reis naar die grote godsontmoeting. Heren, want het sterven is dichtbij. We dragen de dood in onszelf om. Onze naam is toch sterveling. En het is niet de vraag of wij sterven zullen, alleen maar wanneer dat zal zijn. En in alle gevallen betekent het u ontmoeten, rekenschap afleggen van ons leven, van onze begeerten, waar nu op gericht zijn, waar we voor geijverd hebben, wat ons leven is geweest. Heren, en als het niet meer is geweest dan hier en nu, ontzaglijke armoe, wat zal dat betekenen, eeuwig buiten u? Heren, daarom werk nog, en dat er een ander begeren mag komen, een ander voorwerp om ons daar eeuwig in te verlustigen, er mag zijn. En dat zijt gij, o God. Maak u dan nog bekend en schenk u nog weg in de zoon van uw liefde. Want anders kunt u geen gemeenschap hebben. Nooit buiten uw zoon. Want dan zijt gij een verterend vuur. En leer ons dat ook. Heer, één ding heb ik begeerd. En dat begeren zal blijven. Dat zal vervuld worden. En daar zal een mens al nooit mee aan het einde komen. Van alle andere dingen geldt, bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Maar u te mogen bezitten, dat is het begin van eeuwige vreugde. Heren, werken nog uit. Gebruik de prediking, schenk alles wat nodig is om te spreken en te luisteren, ook in dit morgenuur. Een dag die door ons wordt genoemd, tweede paasdag. De nalezing zeggen we wel eens. Nu dat kan, de nalezing nog. meer dan de oogst zoals toen bij Efraïm. Ach, mag het zo wezen. En schenk daartoe hier aan deze plaats, maar ook over de ronde aarde waar uw woorden op uitgang al wat nodig is aan uw geroepen dienstknecht om te staan in vrije en blijmoedigheid. Met bewogenheid, door u geleerd om voor te gaan. Om de weg te wijzen die een sterveling moet gaan, wil het eeuwig wel zijn. Een weg die hij nooit zal zoeken. Nooit ook zelf zal kunnen vinden. Die ook ten diepste niet begeert. Maar alles geschonken, de weg komt tot uw kerk. De weg komt tot uw kerk. En dan is er een weg, een verse weg ontsloten in uw Zoon. Die draagt zijn val door alles heen in de voorgestelde volkomenheid. Heer, heb dank dat we hier nog een ogenblikje zo samen mogen zijn. Op deze tweede paasdag in dit morgenuur. U hebt ons er bij het leven bewaard, gespaard. Heer, waartoe zijn al deze zaken? We mochten het maar iedere morgen ons afvragen als we onze ogen opslaan. Mag het zijn tot u. Waarom? Ik mag er nog zijn. Heer, waarom? Om de raad Gods uit te dienen, uw volk. Om nog bekeerd te worden als we onbekeerd zijn. Met God niet verzoend. Leer het ons die tijd dan ook kostelijk te achten en te gebruiken waartoe gij die tijd hebt geschonken. Om te zoeken de dingen die boven zijn. Die eeuwig zijn. Die van u zijn. Heer, we willen nog werken. In ons is geen reden waarom u het zou moeten doen. Maar om hem die gij altijd hoort. Die altijd voor zijn kerk biedt. En die gij ook altijd zult horen. Want hij heeft een recht om tot u te naderen. En hij mag het eisen. Dat ook die bij hem zijn. Die gij hem gegeven hebt. Heer, wil het nog zijn ook uit ons midden. Wil het nog werken ook in ons midden. Dat die er mogen zijn die eeuwig aan zijn voeten mogen verkeren. Van hem geleerd mogen zijn. Heer, niet hier op aarde, maar in de hemel, is het voorwerp van de verlustiging van de kerk. En die ogen die dat weten zullen uitzien naar zijn tweede en laatste komst. Dan zal hij de kerk tot zich nemen. Dan zal hier geen kerk meer zijn. Dan zijn we uitgebreid. En dan begint voor uw kerk de ware, eeuwig, altoos durende aanbidding. Het verslonden worden in uw wil en het gebonden zijn in uw liefde. Dat toch niemand van ons daar gemist zal worden. Waar de vreugde eeuwig zal oprijzen. En dat wij niet gevonden zullen worden. Waar we rechtens zullen moeten zijn. Tenzij genade verheerlijk wordt. In die ontzaglijke duisternis. Van u gescheiden. Door de zonden. Die niet verzoend zijn. En daarom altijd scheiding zullen blijven maken. Een kloof die niet overbrugd kan worden. Heren, dat we toch ook beseffen zullen. Wat dat nu is. En waarheen wij op weg zijn, o, dan is het waar. Dan moet die noodzaak van u entwege ons opgebonden worden. Anders zullen we het nooit zien en ook niet geloven. Dan kunnen geen duizend predikers ons ervan overtuigen in hoe groot gevaar wij zijn. Maar als u komt, Heer, dan gaan we het zien. En met grote en dodelijke schrik bevangen gaan wij roepen, zou ik dan nou bekeerd kunnen worden? Wilt u doen met de kinderen? De jeugdigen, met de ouderen hier, maar ook thuis. Heer, u weet van ons af. U kent de omstandigheden waarin wij verkeren. Die zijn voor sommigen zeer zorgelijk. Gelet op de omstandigheden waarin zij verkeren, zeer zorgelijk. Heer, we denken aan de ouderen. Die verzorgd worden, die voor ons niet bereikbaar zijn. Waarvan wij zeggen, hoe moet dat nu toch? Maar evenzeer onze kinderen. Als we zien hoe ze opgaan in de wereld. En we zeggen, hoe moet dat toch? Maar dat we ook oog hebben voor onszelf. Dat er ook vanmorgen onder ons mogen zijn. Die zichzelf moeten beschouwen. En die het uitroepen, hoe moet dat toch? Hoe moet het ooit met mij goed komen? Heren, dat zijn grote zorgen. En eigenlijk zijn we allen in die zorgen. Maar dat we dat eens mogen zien. En dat die zorgeloosheid van ons mag afvallen. Die ons van nature zo aankleeft als het gaat over eeuwige zaken. Dat dat onze grootste zorg mag zijn. Hoe word ik met een drie-ene God verzoend? Heren, bind het op. Bind het op. Bind het op. Doe het nog niet om ons. Het kan niet. Maar om de Zoon van uw eeuwige liefde. Dat uit genade. Amen. Gemeente. Jesaja 53, het zevende vers, staat een bijzonder woord. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Wat betekent dat? Toen dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Dat betekent dat er een eis gesteld werd aan wie? Aan Christus. Aan Christus een eis gesteld, ja. En welke eis werd hem dan gesteld? De vloek te dragen. Die eis. Gij zult de vloek dragen. Weet u dat? Dat is van Christus geëist. Door de Vader. En toen werd hij verdrukt. En toen is hij onder die vloek gekomen. En die vloek heeft hij gedragen. De toren van God gedragen. Ook weggedragen. Verslonden. En God torende niet meer. 3:00 in de middag vrijdag. De betaaldag voor de kerk. Was de toren van God geblust. Toen was die eis aan Christus gesteld, door Christus vervuld. Die eis was ingevuld. De toren, de verdrukking, de gramschap gedragen. De eis ingewilligd. De eis voldaan. Maar Christus, geliefde, werd niet alleen een eis gesteld. Maar hij zelf heeft ook geëist. Hij heeft zelf ook geëist, let u daarop. Hem werd een eis gesteld, draag de vloek. Maar hij heeft ook geëist, zijn Vader. De Vader eist van de Zoon en de Zoon eist van de Vader. Wat? Geef mij. Geef mij de door u verkoren kerk. Geef mij de einde der aarde tot een bezitting. Hij heeft ook geëist voor zichzelf de heerlijkheid en voor zijn kerk de zaligheid. Hij heeft ook geëist voor zichzelf. Hij heeft van u, o God, begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven, Pasen. Toen heeft God het geschonken. De eis ingewilligd. Hij heeft het gevraagd. Lees maar Johannes 12. Verheerlijk mij. En de Vader heeft gesproken. Ik heb u verheerlijk en ik zal u verheerlijken. Ik zal uw eis inwilligen. En Christus is verheerlijkt op de Paasmorgen. Opgestaan uit de doden. Het leven hem geschonken. Maar ook de zaligheid. Voor allen die hem in de eeuwigheid zijn toebetrouwd. De gegevenen des Vaders. Daarvoor heeft hij de eis gesteld. Dat die bij hem zijn. Die gij mij gegeven hebt. De Vader eist van de Zoon. De vernedering. En de Zoon eist van de Vader. De verheerlijking. En dat is waar we vanmorgen. Met de hulp des Heren. Nader bij zouden willen stilstaan. Daarvan wordt gesproken. In u voor u gelezen schriftgedeelte. Lucas 24. En wel in het 26e vers. Stof voor de overdenking vindt u Lucas 24, vers 26. Waar Christus zelf, sprekende met de Emmausgangers, zo plegen wij die twee discipelen van de Heer Jezus te noemen, zegt, in de vorm van een vraag, maar het is geen vraag, de waarheid. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Daar heeft hij de vernedering. Het dragen van de vloek. Het welk van hem geëist werd. Moest de Christus niet deze dingen lijden? En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. De heerlijkheid die hij van de Vader heeft geëist. Zo worden wij vanmorgen bepaald. En bij dat moeten van het lijden en van de heerlijkheid. Of bij deze woorden, wij worden bepaald bij kruis en kroon. En dat kruis moest gedragen. En die kroon moest gegeven worden. Kruis en kroon in deze volgorde. Moesten Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Gelieden, spreken wij dan naar aanleiding van Lucas 24, vers 26 van kruis en kroon. En daarmee zijn ook de twee gedachten gegeven voor de prediking in dit morgenuur. Staan we allereerst stil bij het kruis van Christus en ten tweede bij de kroon van Christus. En in het verlengde daarvan ook kruis en kroon van Gods kerk. Gods kerk kent ook een kruis en ontvangt ook een kroon. Kruis en kroon. Geliefden, laat ons eerst samen zingen. Psalm 119. Psalm 119. En daarvan de versen 53 en 65, 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Immers, het is woordbediening wat wij opmerken in het gelezen schriftgedeelte. Woordbediening, Christus, de grote leraar van de kerk, bedient het woord. Bij dat woord leeft de kerk. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet. Ah, dat hebben die Emmausgangers ook wel gezongen, hoor. Toen dat woord werd verklaard in hun hart. Toen de Heer erin meekwam. Een lam voor mijn voet. Mijn pad er ligt om het donker op te klaren. Het was donker voor die Emmausgangers. Het was donker. Hun gezichten waren ook somber. Droevig. Gedrukt. Donker. Om het donker op te klaren. Ik zwoer en zal dit met een blij gemoed bevestigen in al mijn levensjaren. Dat ik uw wet, en dat is ook Gods woord, die heilig is en goed door uw genade bestendig zal bewaren. In het 65ste, hoe wonderbaar is uw getuigenis. Dies zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt, 119, versen 53 en 65. Gemeente Gods volk is een missend volk. Missend van het begin af tot het einde toe. Dan zullen ze nooit meer in het gemis komen. En missend volk, wat missen ze dan? Ze missen God. Als God een mens bekeert, dan begint het daarmee dat hij God kwijt is. Gemeente, dat horen we nou niet zo vaak eigenlijk. Ook uit uw midden. Zou dat toch wel moeten? Jonge mensen, oude mensen, die het uitroepen, ik ben God kwijt. Dat is wat Paulus ook zegt. Een mens zonder God en zonder hoop in deze wereld, ja dat zijn we ook, maar dat ervaren we niet zo. En daar moet u maar om vragen, gemeente. Daar moet u om vragen. Ontdek mij, laat het zien, neem die verblindheid weg. En toon mij zo jong als ik ben, zo oud als ik ben geworden, maar toon mij toch dat ik buiten uw liefdesgemeenschap leef. Dat ik zonder God ben en zonder hoop. En als dat gebeurt, geliefde, dan wordt u een missend mens. En dan is dat uw leven. Dag en nacht loop u een onbekende God achterna te schreeuwen. Wat schreeuwt u dan? Openbaar u aan mijn ziel. Herstel mij in uw gunst en gemeenschap. Bekeer me, zoals ge al uw oude volk bekeert. Een missend mens. Die mist God. U zegt, maar dat blijft toch zo niet? Nee. En als de Heere door gaat werken, komt er ook een tijd. En dat een ogenblik een gemis is weggenomen, weet u wanneer? Wanneer een oog niet alleen ontsloten is, gebleven. Dat zal het altijd wel blijven hoor. Voor die hemelhoge schuld. Dat ze dan als een goddeloze en een vloekwaardige over de wereld gaan. En dat ze het uitroep, ik kan nooit meer zalig worden. Eén oog waarin alleen maar weerspiegeld wordt wat zij zien in hun hart, dat goddeloze leven, hoe de zonde scheiding maken en dat ze die scheiding nooit weg kunnen nemen. Maar dan gaat God een tweede oog ontsluiten, niet alleen voor hun hemelhoge schuld, maar ook voor hem die hij gezonden heeft om de zonde van zijn volk te verzoenen, weg te nemen, door die zelf op zich te nemen en de straf erover te dragen, dan wordt een oog ontsloten voor Christus. En als ze hem mogen zien, in hem een weg mogen zien tot verlossing, dan zijn ze wel eens een ogenblik zo verheugd dat ze geen zorg meer hebben en geen zonde meer zien. Dat er zoveel van hun hart uitgaat tot hem, dat ze wel eens denken, oh, nou ben ik zo gelukkig. Nou heb ik hem gezien. De schoonste de mensen, kinderen. Die alleen voor de kerk de pers heeft getreden. Die volmaakt God heeft genoeg gedaan. O, zulk een is mijn liefste. Al het begeren van mijn hart gaat naar hem uit. Geef mij Jezus. Heeft u hem gezien? Gezien. En geliefde. Dan gaat hij weer weg. Dan gaat hij weer weg. U heeft hem gezien. Uw ogen hebben hem aanschouwd, maar uw hart heeft hem niet ontvangen. Er is wel een weg ontsloten, u heeft er iets van gezien. Maar gemist die borg nog voor uw eigen hart. En wat schreeuwt u dan uit? Dan heeft u weer gemist, ja. Maar een persoonsgemis. Dan bent u die dierbare persoon van Christus kwijt, die een ogenblik heeft gezien, die een ogenblik zoveel liefde in uw hart heeft teweeggebracht, dat alles zich uitstrekte naar hem. En u bent u hem kwijt. In een persoonsgemis gaat u dan over de wereld. En dan roepen ze het uit, heren. Nou kan ik nooit meer zalig worden. Zo werkt God door. Naar die tijd dat, zie, het was het uur der minne, dat een mens met alles Als een verloren en verdoemelijk zondaar aan Gods zijde valt. En daar volgt op de openbaring van de persoon voor het oog. De openbaring in de schenking van Christus in het hart. Want weet u waar Christus nu vandaan komt? Dat weet u toch wel? Of weet u dat niet? Die komt achter dat recht van God vandaan. En zolang u voor dat recht niet bent ingevallen. En dat zoete recht uw eeuwige verdoemenis niet hebt omhelst. Zal hij niet komen. Maar als dat is gebeurd. Dan komt hij daarachter vandaan. En dan komt hij tot uw ziel. Dan gaat hij uw ziel lieflijk omhelzen. En dan heeft u hem ontvangen. Waar u eeuwig goed mee zal zijn. In wie u Gods toorn is geblust. In wie een weg is ontsloten terug naar het vaderhart van God. In wie al uw welbehagen, al uw liefde voor eeuwig zal zijn. Het welbehagen van de Vader is in Christus. Maar ook behagen van de kerk is in Christus. Geliefde, maar dan nog zullen er tijden zijn dat die dierbare persoon van Christus zich weer achterhoudt. Als u bezet bent met de zorgen van het leven, u opgaat, een ogenblikje maar, u dacht dat kon nog wel, in de genoegens van dit aardse bestaan, als de zaken u boven het hoofd uitgroeien en u tot diep in de nacht piekert, hoe moet het nou toch, dan gaat Christus wijken. Vraag maar aan de bruid in Hooglied. Hij staat voor de deur. Hij klopt, maar de bruid heeft geen tijd. Ze is druk en ze is moe en ze is bezet. En ze kan geen bezoek gebruiken. En dan gaat die lieve vriend van de kerk weg. Hij gaat de stad in. En dan gaat die bruid, als ze erachter komt, als ze dat gemis gaat ervaren, gaat ze de straat op. Hebt gij mijn liefste gezien? Waar is zij dan? En dan wordt ze geslagen. En zo is ze weer hem kwijt, totdat hij weer terugkomt en als u lieflijk omhelst kijkt. En zo blijft nou die kerk maar in het gemis. En wat missen ze? Oh, nog meer. Ze missen de volle vrede, die ongebroken vereniging. Ze zijn zichzelf nog zo tot last en ze kunnen maar niet worden die ze moeten zijn. En zo lopen ze maar in het gemis. En zo lopen ze maar in het gemis totdat in het uur van het sterven dat gemis voor goed wordt weggenomen. En dan zullen ze eeuwig van God in Christus vervuld zijn. Nooit meer missend. Nooit meer droevig. Zoals hier twee van de discipelen van de Heer Jezus op de paasmiddag over de weg gaan van Jeruzalem naar Emmaus. U kent ze of u kent ze niet, ik weet het niet. Twee discipelen. En laten we daar eerst nog iets van mogen zeggen. Als wij vanmiddag, gistermiddag hebben geluisterd en gistermorgen hebben geluisterd, dan zal het ons weer zijn verkondigd. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij heeft ze vertoond aan zijn kerk. Ook aan een ontijdig geborene als Paulus. En toch lopen er hier weer twee, en misschien vanmorgen hier ook wel twee of meer, toch met een vraag, ja, maar is dat dan wel zo? Wie zijn het? Twee leerlingen, twee droevige leerlingen van de Heer Jezus. Ik wil eerst iets daarvan zeggen. Want als ik dat zo zeg, twee droevige leerlingen, dan heb ik zoveel gezegd. Niet dat ik zoveel kan zeggen, dat bedoel ik niet. Maar ik kan hem niks zeggen. We zijn allemaal nikszeggende mensen, echt. Maar als God het is verklaard, dat bedoel ik, dan ligt er alles in, hè. Twee droevige discipelen, want wat zijn discipelen? Dat is het eerste, dat zijn leerlingen. Wat hebben ze dan geleerd? Allerlei cursussen gevolgd? Wel, nee, mensen. Ze zijn van God geleerd. Wat moet je dan leren? Wanneer ben je nou discipel? Wat moet je dan geleerd hebben? Vrienden, onthoud dat toch. Lieve catechisanten, dat moet je leren hoor. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis, vaderkennis, kennis van God, wie hij is. Oh, dat zal blijken. Daar hebben ze toch wel iets van geleerd. Wie God, dan ben je discipel, wie God is. Als je oog is geopend voor de heiligheid en rechtvaardigheid van God, en zijn barmhartigheden in Christus. Oog open voor de deugdend wezen van God. Gods kennis. En dan beeft uw ziel. Want die welke kennis krijgt, die gaat bevende door het leven. Dan krijgt je ook zelf kennis in het licht van die heilige en rechtvaardige God bent u. Zo'n verdoemelijk, helwaardig zondaar. Dat u het uitroept is een wonder. Dat ik nog niet in de hel lig. En dat de aarde niet geopend heeft. Dat de hemel niet boven mijn hoofd is ingestort. Dat God me nog verdraagt. Dan krijgt u zelf te zien dat zelfkennis. En Christuskennis. Oog voor de dierbaarheid en onmisbaarheid van de Zoon van God die mens is geworden. En dan krijg je niet weer ook vaderkennis. Want wie Christus heeft, heeft ook weer een vader. We horen het nog wel eens. Eén die met Christus verenigd is, van zonde en schuld ontslagen. En dan als een reine maagd voor de vader gesteld wordt om als kind aangenomen te worden. Nee, ik zeg niet dat je dat alles in één keer leert. Maar dat leert God zijn volk wel. En daar ben je een leerling. Dan ga je nog veel meer leren. En dan raak je nooit uitgeleerd. Dat is een leerling. Bent u zo een discipel? En tweede, moet ik ook zeggen, droevig. Droevig. Gods kinderen zijn ook droevig. Met een droefheid die de wereld niet kent. Want wij zijn altijd bedroefd over wat we missen hier. En je kunt veel missen. Er is ook een smartelijk gemis, dat weet ik ook wel. Dan gaat het niet over dat je geld kwijt bent. Of dat je huis moet verkopen en je werk moet missen. Dat is ook niet eenvoudig, dat weet ik. En nog erger, als je kinderen andere wegen gaan. Als je kinderen moet missen. Als er een gemeenschap is. Geen ontmoeting meer. Als er zorgen zijn. En nog veel meer. Geliefden. Dat is allemaal bedroevend. Er liggen ouders van wakker. En nog veel meer. Maar toch is dat allemaal een droefheid naar de wereld. Hoe smartelijk ook maar Gods kerk kent een droefheid die de wereld niet kent. En een droefheid over de zonde. Dat ze die lieve majesteit zo beledigd hebben. Dat ze al de goedheid van God hebben beantwoord met een afwijzing, een afkeer, een opgaan in de dingen buiten God. Dat ze God doorlopen beledigen. Dan lopen ze met een droefheid over de zonde en de schuld over de wereld. En ze zijn bedroefd als God zich achterhoudt. En ze zijn bedroefd als ze de dadelijke uitlatingen van zijn liefde moeten missen. En ze zijn bedroefd als ze niet in eenigheid met dat andere volk van God kunnen leven. En ze zijn bedroefd als ze nu onder God kunnen komen. En ze zijn bedroefd als ze niet verenigd worden met zijn wegen. Zo is dat volk. Dat zijn nou kinderen van God. Droevige leerlingen, onthoudt u dat? En dan moet u zeggen, Heere, mag ik ook zo'n leerling worden? Ik heb veel geleerd, maar laat dat allemaal maar dwaasheid worden. Mag ik leren wie u bent? En dat ik die droefheid mag kennen. Die droefheid naar God. Die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid bij aanvang en voortgang. En dan lopen daar twee, zei ik, dus over de weg. Wat is er gaande? Wel, ze hebben het gehoord. Hè? Ze hebben het gehoord, wat u ook gehoord heeft gisteren. En al zo vaak gehoord hebt. Van paasmorgen. Een aardbeving, engelen die nederdalen, een steen die afgewenteld wordt. Christus die is opgestaan. Vrouwen die een leeg graf hebben gezien. Die Christus hebben ontmoet. Als een voet hebben gelegen, hem aanbeden hebben. En ze hebben het allemaal gehoord. En dat zeggen ze ook. Ze spreken er ook met elkaar over. Die twee, één ervan heet Cleopas. Die twee discipelen uit de wijdere leerlingenkring van de Heer Jezus. Ze spreken er ook over. Ze weten dat allemaal. En toch, ze kunnen niet overnemen. Ze kunnen niet voor waar houden. Is dat nou werkelijk zo? Ja, die vrouwen zeggen dat wel. Maar discipelen zijn bezig kijken. Johannes en Petrus. Ja, het graf was leeg. Maar hem zagen ze niet. Daar heb je het nou. Hem zagen ze niet. Ja, dat zien, hè. En als je hem niet ziet, dan is hij er niet. En mag ik daar iets van zeggen? Hoe gevaarlijk dat is, dat zien. Want er is veel zichtelijk werk. Mensen, ik heb ze wel ontmoet in mijn leven, die hebben wat gezien. Nou, je wil niet geloven wat ze allemaal gezien hebben. Grote dingen midden in de nacht gezien. Licht gezien. Nou. Daar kun je wel zalig mee worden of niet? Met wat je allemaal gezien hebt, nee. Nee, want dan werkt het geloof niet. En het staat zo eenvoudig in mijn Bijbel. Dat geloof is uit gehoor. Het geloof is uit gehoor. En als u werkelijk kennis heeft ontvangen, is dat niet zichtelijk. Maar dan zijn het de woorden Gods die tot uw ziel zijn gesproken, waarin hij zelf meekwam en toen werd het waar. God spreekt tot zijn volk. En hij verklaart in dat woord zichzelf. En als hij komt in het uur der liefde en uw ziel omhelst, dan spreekt hij van eeuwige liefde, ik voor u. Dan spreekt hij van plaatsvervangen, dan gaat hij zichzelf verklaren. En als u dan ziet wonden, dan gaan die wonden spreken. Want alles spreekt van Gods goedheid, van Gods liefde en barmhartigheid voor verloren zondaren. Dan krijgt u met een sprekend God van doen, zelfs als hij zwijgt in liefde. Dan gaat er nog zulke sprake van uit. En zo is het altijd maar hoor. Bij uw woord leef ik. Uw woord is een lamp voor mijn voet. En dat zichtelijke, in de verbeelding kan er zoveel zijn. Dan moet u wel met zeer veel zorg naar kijken. Maar mag het maar wezen wat God gesproken heeft tot mijn ziel. En dan werkt dat ook wat hard. Dan laat dat wat na. Dan blijft u niet dezelfde. Als God tot uw ziel gesproken heeft, blijft u nooit dezelfde. Dan kan u nooit de oude meer blijven. Maar ze hebben hem niet gezien. En dat zal het niet waar zijn. Vraag maar aan Thomas. Ja, ik moet het eerst zien, dan geloof ik het. Trouwens, nog wat. Even verder in Matthäus 28 staat er. Nou, dan zien ze hem. En dan zien ze hem en dan staat er nog en sommigen twijfelden. Maar geliefde, ik moet verder. Twee van de discipelen lopen dus over de weg en ze kunnen maar niet geloven. Die zijn er wel meer, hè? Die kunnen nog nooit geloven. Heb u wel eens geloofd dan? Wat is geloven eigenlijk? Op het allernauwst verbonden met Christus, dat is geloven. En terwijl ze er zo lopen op weg naar Emmaus, komt hij erbij. Hij loopt mee op, maakt zich niet bekend, dat is, hij houdt hun ogen gesloten. Ze moeten luisteren. Ze hoeven niks te zien. Eerst luisteren, dan zul je wel zien. Eerst luisteren, dan zien. Dat is de volgorde. En dan gaat hij met hen spreken. En dan kom ik tot mijn tekstwoord. Hij gaat hen uitleggen. Wat is hier eigenlijk? Want waarom bent u zo bedroefd? Wel, omdat de Heer Jezus, die grote profeet uit Nazareth, gestorven is. Nu ja, die vrouwen zeggen wel dat hij leeft, maar dat kunnen we er niet voor houden. Want er is zoveel verwachting. En nou is hij gestorven. Dat kan toch niet? En met zijn dood is al onze hoop weg. Dus ze begrijpen niet dat dat moest. Nee, dat begreep Petrus ook al niet. Toen de Heer Jezus zei, ik moet sterven. Toen zei Petrus, dat zal geenszins geschieden. En deze Emmausgangers, mag ik ze zomaar noemen vanmorgen, zijn al niet veel anders. Die kunnen de dood niet plaatsen. Dat sterven, dat verstaan ze niet. En dat gaat nu Christus uitleggen. En dan zegt hij, tot die onverstandig en trage van hart om te geloven. Hij zegt, maar weet u dat dan niet? Dat dat moest. Moest de Christus niet deze dingen lijden? U bestaat de dood niet. Die kruisiging kunt u geen plaats geven. Ik zal het u verklaren. En u gaat die grote leraar van de kerk spreken. En geloof maar tot het hart van die discipelen. Want ik zei discipelen, hè. Die zijn leergierig. Want er is een vuur in hun hart ontstoken. En dat moet maar steeds weer brandstof ontvangen. Wat is dat dan, dat dierbaar woord en getuigenis van God? Wel, dat doet die vlammen weer hoog uitslaan. Dan komt er weer geloofsvuur. En dat zullen ze straks ook zeggen, waar onze harten niet branden. Altijd door dat woord gaat hij onderwijzen. Ik heb u al meer dan eens gewaarschuwd ook om ons midden. Onder ons zijn er die verstrikt zijn in veel zichtelijk werk. En verstrikt zijn in eigen overlegging. In eigen wegen gaan die zelf dingen bedenken waar Gods woord niet van weet. Dat is zeer gevaarlijk. Altijd dat woord. Mag ik in uw woord mijn gang en treden was. Dat woord moet zijn licht. Anders zie ik niks. Ik kan alles bedenken. En voor waar houden. Je kunt overnemen. Maar als God het niet overneemt. En hij neemt nooit iets anders over dan wat hij in zijn woord verklaart. Mag het niet buiten het woord omgeleefd. En dat ziet je hier ook. De Heer Jezus zegt niet, nou, geloof je niet, kijk eens, hier sta ik. Zie het, dat waar is? Nou, waren ze daarmee geholpen? Nee. Ze moeten verstaan dat dat sterven moest. Maar dan ook de opstanding. Al zien ze het niet, dat het toch moest en ook gebeurd is. Wat God niet liegen kan. Al zouden ze hem nooit zien, lijfelijk, dan nog. Dat gaat u nu verklaren. Moest de Christus niet deze dingen lijden? De Christus, de gezalfde, die door God is aangewezen, de stilte en de nooit begonnen eeuwigheid, om borg te zijn. De Christus die in de tijd naar zijn menselijke natuur bekwaam is gemaakt om ook dat te kunnen. Om het woord te spreken, te rechte tijd. Om het aangezicht van zijn vader te zoeken als een echte priester. Om het offer te kunnen brengen. Om met Gods wil verenigd te kunnen zijn. Zo is hij in de eeuwigheid aangewezen. De Zoon van God. En hier in de tijd, na zijn vereniging met de menselijke natuur, als de Godmens, bij de doop, in de Jordaan, ook bekwaam gemaakt met die Heilige Geest, om ook na zijn menselijke natuur dit te kunnen, te onderwijzen, te bidden, te leiden, te leren, te regeren. Alles wat van hem gevraagd werd. Dat is de gezalfde, aangewezen en bekwaam gemaakt. Trouwens, u weet waar hij mee gezalfd is. Vreugdeolie. Vreugdeolie. Psalm 45. De Heilige Geest is vreugdeolie. Hij heeft zijn werk toch met blijdschap mogen doen. U zegt, ja, maar dat was een zwaar leven. Lijden, sterven. En toch was het een vreugde. Niet zonder smart. Maar ook niet zonder vreugde. Dat hij het werk heeft gedaan. Want het was zijn lust. Zijn liefde om de wil des vaders te doen. Vreugdeolie. Daarmee was hij gezalfd en zijn kerk weet er ook iets van. En als ik dan terugkijk, hè, we spreken over droefheid, dan kan ik zo intens verblijd zijn, dat er nou ooit, als het waar is, dan moet ik gelijk zeggen, dan ben ik toch een wezen. Dat er ooit één traan tot God mocht vallen. Een traan omhoog, dat is een wonder. Als een traan omhoog, dat heeft u nog nooit gezien misschien. Als droefheid naar God. Dan ligt er meer blijdschap in die ene traan. Die geschreid is in waarachtige verbrokenheid. Dan in al de zogenaamde vreugde van deze wereld. Dat is zwaar hoor. Vreugdeolie. Al kunnen ze dat niet altijd zien. Moet je maar eens vragen, wil je dan terug? Dan zit je vanmorgen ongelukkig in de kerk, wil je dan terug? Nee. Nee, dan kun je toch zeggen, je hebt met hart meer vreugde gegeven, meer blijdschap dan andere smaken in een tijd enzovoort. Psalm 4. Goed, de gezalfde. Moest hij niet deze dingen lijden? Deze dingen. En als ik nou de kinderen zou vragen vanmorgen, waar moest de Heer Jezus aan me lijden? En ik vraag het aan u, dan zou u zeggen, nou, dat is zoveel. Jesaja 50 versen 6. Dan gaat u over zijn rug spreken zijn rug waar de geesters over gegaan zijn. En over zijn gelaat wat bespuwd is. Haren die uitgetrokken zijn. De lasten waarmee ze hem gehoond hebben. En nog zoveel meer. Zoveel geleden. Maar nou staat er deze dingen. Ja, er is veel lijden geweest. Ja. Toch gaat het hier niet om. Maar deze dingen, welke dingen zijn dat? Dat leest u in vers 20. In vers 20 leest u dat. Daar staat het. Dat zeggen die VM-gangers zelf. Hoe onze overpriesters en overste denzelfde, dat is Christus, overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. Over die dingen gaat het. Dat is het lijden. En dat moest dus dat vonnis des doods, wat de Joodse leidslieden besloten hadden. Waar het volk, verschrikkelijk, maar toch, instemming mee had betuigd. Kruist hem. Weg met hem. Dood hem. Dat vonnis des doods. Door kruisiging. Dat is dat lijden. Deze dingen. Dus de dood. Ja, nee, de vloek dood. En dat moest. Dat zegt nu Christus. Tot die twee droevige discipelen op weg naar Emmaus. Moest de christen iets deze dingen lijden. En waarom moest dat dan? Waarom moest dat dan? Gemeente, ik zeg het u vanmorgen. Ik heb het ook gisteravond gezegd. En ja, ik denk dat ik het altijd heb willen zeggen. Misschien heeft u dat ook wel gehoord. Maar hier gaat het om. Dat u dat lijden en sterven van Christus werkelijk verstaat. En dan kunt u vanmorgen zeggen, ja, maar dat versta ik wel. Dat hoeft u niet zo uitvoerig uit te leggen. Is dat zo? Dan zouden hier toch wel meer mensen bekeerd zijn, denk ik. Als u dat zou mogen verstaan, of beter gezegd, dan zouden er werkelijk onbekeerde mensen komen. Als u dat zou mogen verstaan, want wat betekent dat nou? Moest de Christus dus die vloekdood niet lijden? Ja, vloekdood, wat is dat? Nou, God zijn zoon onder zijn vloek, zijn afkeer, zijn toren, zijn gramschap, zijn verbogenheid besluit. Als het ware wegstoot in de verdoemenis. Waarom? Moest dat? Moest de zoon nederdalen ter helle? Die vloek dood ondergaan? Moest dat? Waarom moest dat? Verstaat u dat? En weet u waar dat moeten nou in ligt? Dat ligt in de liefde van God. U zegt, daar had ik het niet gezocht. Nee, maar we zoeken altijd verkeerd. Dat ligt in de liefde van God. En dan moet ik toch met u. En als we daar nog eens in waarheid enigszins zouden mogen komen. Ook vanmorgen toch opklimmen. Waar ik ten diepste niet in kan komen. Waarin? In de raad Gods. In de stille eeuwigheid. Waar God heeft verkoren. Zijn kerk. De liefdeswil van een drie-enige God. Wat was dat? Dat er een kerk zou zijn. Kinderen God zouden spelen. Bij de voeten van de hemelse vader. Samen met zijn zoon. Zijn beeld gelijkvormig gemaakt wordende. Met hem. Als die oudste broeder aan zijn voeten zouden spelen. Dat schootkind speelde ook voor de vader. En dan wilde de vader, als representant van het drie-ene goddelijk wezen, een kerk, kinderen, laat ik het nou eens zo mogen zeggen. God wilde kinderen. Bij zijn zoon, die eeuwig gelukkig zouden zijn, met zijn zoon. Aan zijn voeten, in zijn gemeenschap. In zijn liefde verzonken. Dat wilde God. Dus die liefdeswil. Een volk, een kerk dat eeuwig zijn lof zou vermelden. Dat wilde God. Oh, hier wordt de kerk toch verheugd. Want hier ligt de bron der zaligheid. Dat wilde God. Zijn liefdeswil. En toen God dat wilde, ik zeg het maar zo in mijn eigen woorden. Nee, Bijbelse woorden toch? Bijbelse woorden zegt u ja. Ja, toen sprak God, ja, maar die kinderen wil ik baren. Die kinderen, die zullen in Adam vallen. Die zullen zondigen. Die zullen mij verlaten. Die zullen met hun zonde mij tot toorn verwekken. En zo kan ik ze nooit terugnemen. Ik kan ze niet terugnemen, want mijn toorn zal dan op hen rusten. Dat kan niet anders, want ik ben God en een heilig God. En ik kan niet anders dan de zonde met de eeuwige straf bezoeken. Nou onderbreek ik mezelf. Vindt u dat ook? Vindt u dat ook? Dat u één zonde gedaan heeft. Dat u daarom naar de hel moet. Vindt u dat ook? En hier ligt het, gemeente. Hier ligt de werkelijke waar. En dan kunt gij duizendmaal denken. U zegt het misschien niet. Daar zijn we te vroom voor en te rechtzinnig voor. Dat weet ik wel. Maar u denkt het wel, hè? U denkt vast wel. Ja, maar... Met alle eerbied voor Gods woord, hoor. Het zal waar zijn, maar... Had God nou kinderen zijn nou zeer? Toen al die mensen vielen. Had God toen nu over zijn hart kunnen strijken? En zeggen, ach, kom maar. Jullie hebben gezondigd. Dat is niet goed. En dan zou ik op mijn hart strijken. Kom maar terug. Dat is tenminste een echte vader, zegt u. Hè? Die verstoot zijn kinderen niet. Die zegt, die gaat paradijs hebben. Die zegt, kom maar. Dat vindt u een echte vader of niet? Nou, zo ligt het wel. Ontken dat nou maar niet. Zo ligt het wel. Maar God niet. God niet. Nee, dat is duidelijk, zegt u. God niet, nee. Nee, dat zal dan zo zijn. Het zal dan zo zijn. Vindt u dat jammer, dat dat zo is? Ja. Maar u zegt, ja, het is niet anders. Ik ben misschien een beetje plat vanmorgen. Nou, dat wil ik niet zijn, hoor. Maar u zegt eigenlijk van, ja... Nou, dan zullen we daar toch mee moeten doen. Het is niet anders. Ik had wel anders gewild, maar het is niet anders. Dus u schikt zich maar. U buigt maar. Maar niet uit liefde, nee. Niet uit overtuiging, nee. Dat is dat lieve werk van de geest. Wat doet hij dan? Ik zeg niet in één keer, maar hij brengt je er wel. Wat brengt hij je dan? Om er daar nou mee eens te zijn. Niet noodgedwongen, het is niet anders. Maar met geschonken liefde. Want als God een mens bekeert, we hebben er net iets van gezegd, en dan gaat ze zonder schuld zien en er komt een droef in zijn hart en een verlangen om hersteld te worden, dan gaat hij wel proberen om alles zelf goed te maken. En oh, als hij wat gezien heeft, en als hij een versje krijgt, wat is hij dan gelukkig? Hij denkt, dat zal de grond wel wezen. Maar God haalt overal de grond uit waar het niet in ligt. En hij brengt u naar het dodelijkste uitgewricht, wat er gaat met God eens worden. Waarin dan? Dat de zonden tegen de Allerhoogste Majesteit niet anders bestraft kunnen worden dan met de Allerhoogste. Dat is de eeuwige straf. Dat is daar waar je God leert kennen in zijn volstrekte heiligheid. Zo afkeren van de zonde. Dat je het ook niet meer wil. Dat God al ooit met de gemeenschap, met zonde gemeenschap zou hebben. Dat God geen zonde meer kan dulden. Dan zegt u, o God, u bent zo heilig en zo bent u God. En zo wil ik u lief hebben. Ook al betekent dat mijn verdoemen is. Zo alleen. Die willen niet dat God over zijn hart strijkt, want dan zou die geen God zijn. En wat zou dat voor een God zijn die mensen de hemel toelaat. Die zich bevuild hebben met zonde. Die God aan de kroon hebben gestoken. En bovendien. Hoe goed is een God die dat doet? Hoe heilig is een God die daartoe staat. En dan zegt Gods kind, nee, dat kan mijn God niet zijn. Mijn God is zo heilig. Ook al moet hij mij voor eeuwig verdoemen. Dan zeg ik, amen, Heere, amen. U bent God. En u moet God blijven. Daar willen ze niets van af hebben. Niets van af. Met zoveel rust en overtuiging in de ziel. En die vallen aan Gods zijde. En die verstaan wat hier staat. Gaan verder. Toen God sprak, ik wil een kerk hebben, ik wil kinderen aan mijn voeten hebben, samen met mijn zoon. Toen zei hij, ja maar, hoe zal dat kunnen? Die kinderen die ik verkoren heb, die vallen onder mijn vloek. Die vloek moet ik voltrekken, die toren moet ik uitgieten. Ik moet ze voor eeuwig verdoemen, dan kunnen ze toch niet. En toen rustte het oog van de vader op zijn zoon. En toen sprak de vader: zoon, dan moet u gaan. U moet gaan voor mijn uitverkoren kinderen. U moet mens worden. U moet die straf dragen. Mijn toren wegdragen. Dan kan ik mijn uitverkoren kinderen de gewenste erfenis geven, terugnemen, want mijn toren moet uitgestort worden, anders zou ik geen God zijn. Zoon, ga dan. En de zoon zei: ja, ik zal gaan, vader, om uw wil te doen. Maar dan eis ik van u. De einde der aarde als mijn erfdeel. Dan eis ik ook mijn eigen heerlijkheid. En de vader heeft toegestemd. De kinderen ook van deze gemeente hebben het geleerd. Weet je nog, jongens, meisjes, de raad des vredes, de eis van de vader, de eis van de zoon. De eis van de vader: betaal, draag de schuld. En de eis van de zoon: verheerlijk mij en verheerlijk mijn kerk, voor wie ik mijn bloed zal geven. Dat moest. Er moest gestraft worden. De toren Gods moest uitgegoten worden. Dat moest. En Christus is gekomen. En heeft de toren gedragen. En hier gaat hij dat zijn kerk leren. Moest de Christus niet lijden? Die vloek dood dragen? Om zo God te bevredigen? En een weg te banen terug naar het vaderhart? Dat kan niet over de schuld heen. Dat kan alleen in een vlakke weg. Maar de schuld is weggeleden. De toren is weggedragen. En dat heb ik gedaan. Moest de Christus niet lijden. Deze dingen. Ja, dat moest. Een goddelijk moeten. En het is gebeurd. Maar dan ook het tweede. Maar voordat ik er iets van wil zeggen. Stemt het vanmorgen toe. Dat het moest, dit lijden. En dat betekent dat u, als hij voor u dat niet heeft doorleden, u het zelf moet doorleiden, stemt u dat toe? Dat u door uw zonde voor eeuwig in de hel zult branden? Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. De dichter zingt ervan, 119. Vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Wat er verder volgt. Het 69ste van Psalm 119. de Christus niet deze dingen lijden? De gerechtigheid van God eist het. De vloekdood. En de liefde Gods gaf het. De vloekdood. Te ondergaan. Als we daar oog voor krijgen. Dan zeggen we ook vanmorgen, Heere, wat een aanbiddelijke weg. Dat brengt me op de knieën. Aanbiddelijke weg. Maar dan wordt er een volk gezaligd met handhaving van Gods recht. Dat zoete recht dat gedaan zal worden. Dat was het Christus om te doen. Hoe zwaar het ook geweest is. En als een menselijke natuur ziet hij die beker. O, een ogenblik. Maar toch, hij mocht zich onderwerpen aan de wil van zijn vader, aan de wil van zijn God. Hij heeft het gedaan. En het was toch zijn lust. Om God genoeg te doen. Door die ontzaglijke toren te dragen. Zoet recht. Aanbiddelijke weg. Zo en zo alleen kan een mens zalig worden. Hoe mag u dan vanmorgen als een vloekwaardige voor God neervallen, de hel verdient. Dat u een welgevallen mag hebben aan de straf van uw ongerechtigheid. Dan kan God geen kwaad meer doen. Wat hij ook doet, het is goed, want God is goed. Ook al zou hij u voor eeuwig wegwerpen. En nochtans zult u rechter om genade smeken. Maar God mag niet tekort komen. En God komt niet tekort. Het moest. En hij heeft het gedaan. En dan ook het tweede. En nu kan ik gemeente maar kort zijn. Misschien dat ons nog gegeven worden naar een andere keer. Wat nader op in te gaan, want dit is zo'n ontzaglijk stuk ook, hè. Datzelfde moeten gaat ook over de heerlijkheid. Wat is de heerlijkheid? De vernedering is u getoond. De vloekdood. Heel zijn leven onder de toren van God geleefd. Maar bijzonder aan het einde van zijn leven. Toen de volle toren werd uitgegoten over deze zonderloze zoon van God. De volle toren werd uitgegoten. Dat is de vernedering. Dat is het kruis. Dat is de vloekendood. Maar dan ook de heerlijkheid moest. Kon niet anders. Want als het waar is en het is waar. De ziel die zondig zal sterven. En Christus heeft de zonde op zich genomen. Want hij is tot zonde gemaakt. En daarom door de vloek getroffen. De ziel die zondig zal sterven. Maar dan ook een andere. De rechtvaardige zal gewisselijk leven. En hij is rechtvaardig. Hij heeft de wet gehouden. Hij heeft het recht gedaan. En hij heeft God recht gedaan. En de rechtvaardige zal leven. Aan Gods recht is voldaan. Wel, dan moet hij, die in de banden van de dood was gekomen, nu ook door de dood losgelaten worden. En hij is opgestaan. Moest ingaan tot de heerlijkheid. Wat is dat, geliefde? De heerlijkheid, zijn heerlijkheid. Moest de Christen niet deze dingen leiden en alzo, tussengevoegd, maar terecht, tot zijn heerlijkheid ingaan? Zijn. Want verdient. De wet gehouden, het eeuwige leven verdient. De vloek gedragen, vergeving van zonde verdient voor zijn kerk. Zijn heerlijkheid. Wat is dat? Oh, daar kan ik niet over uitgepraat raken. Dan kom ik nooit meer aan een einde. Dat kan niet. Dat kan niet. Wat is dat? Waar zal ik beginnen? Vader, verheerlijk mij. En de Vader zegt, ik heb u verheerlijkt. In al de wonderen die gij gedaan hebt, bent u verheerlijkt. En ik zal u verheerlijken. Op de paasmorgen. Zoon, ontwaak. En de Vader heeft het kind opgewekt uit de doodslaap. En Christus kreeg zijn lichaam terug. Ziel, geborgen in de handen Gods Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Op de paasmorgen, waar geen mens bij was, weer verenigd met zijn lichaam dat al lag in de grafspelonk van Jozef van Arimathea. En hij stond op, lichaam en ziel weer verenigd, dat is opstanding. Maar een lichaam en een ziel nu verheerlijkt. waar geen pijn meer is. En waar de dood ook nooit meer gesmaakt zal worden. Want dit lichaam kan niet meer sterven. Het is een verheerlijk lichaam. Dat krijgt ook Gods kerk. Om daarin God eeuwig te kunnen dienen. En een verheerlijkte geest en ziel. Die nooit meer aangedaan zal worden. Met de gevolgen van de zonde. Zo is dat de heerlijkheid. Die Christus ontvangt. De paasmorgen gaat hij in zijn heerlijkheid die hij verdiend heeft. Die er ook moet worden geschonken. Dat kan niet anders. En die heerlijkheid gaat verder. Want niet alleen een lichaam krijgt hij. Verheerlijk, maar hij krijgt nog een lichaam. Nog een lichaam, ja. Een geestelijk lichaam. Dat is een kerk. En hij eist de kerk op uit het recht van God. Geef ze dan. En verheerlijk ze. Voor wie ik heb geleden, de vloek heb gedragen, de wet heb vervuld. Geef ze dan ook zaligheid en heerlijkheid. Hij heeft ook wel het lichaam geëist. Zijn kinderen. Om ze in zijn bloed te wassen. En in zijn gemeenschap in te lijven. Om altijd met die kinderen te mogen spelen voor het aangezicht van een heilig God. Dat is de heerlijkheid. Opstanding uit de doden. De hemelvaart. Dan krijg je de heerlijkheid van een kind. Om weer thuis te mogen zijn bij de Vader. En nog meer heerlijkheid. Want het is ingaan. En dat gaat maar door. Dat is altijd maar ingaan in de heerlijkheid. Dat gaat eindeloos door. Maar die heerlijkheid, net als bij Gods kinderen, gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heeren geest. En dan wordt hij ook koning. Hij wordt alle macht gegeven. In hemel en op aarde. Het gaat door. Hij gaat daar aan de rechterhand van zijn Vader. Ook als grote leraar. Emmausgangers. Maar ook hier in Vriezenveen mensen leren. Hoe ze wandelen, hoe ze leven, hoe ze sterven moeten. En iedere keer als er een van God geleerd wordt. Als er een kind van God geboren wordt. Dan wordt zijn heerlijkheid groter. In zijn lichaam opgenomen. Want in de veelheid van de onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Dan wordt zijn heerlijkheid nog groter en nog meer monden zullen hem dan groot maken. Omdat hij het heeft gedaan. Hij is er als priester die bidt voor zijn kinderen die nooit kunnen geloven. En zo vaak als ze hoog krijgen van die biddende hoge priester. Smelt hun ziel weg en zij verheerlijken Christus. En zo wordt zijn heerlijkheid vermeerderd. En zo gaat het maar door. En straks aan het einde der tijden komt hij weder nog meer heerlijkheid. Als hij ook rechter zal zijn. Rechter. Om allen te oordelen. Levende en de doden. Het gaat door als hij met zijn volk. In de troon van de Vader. Eeuwig zal oordelen en regeren. Over de ganse schepping. En zo zal Christus met zijn volk. Zijn lichaam. Voortschrijden van eeuwigheid tot eeuwigheid. In de heerlijkheid Gods. Zijn volk inleiden, voorgaan, ook daar de overste leidsman zijn. En volleinden, niet maar van het geloof, want dat zal er niet meer zijn. Maar in het aanschouwen van die eeuwige deugde Gods ogenliefde. En ook de kerk gaat daarin delen. Ook de kerk wordt hier niet weggebracht. Nee, nooit dat kruis, dat niet. En ook niet die kroon, maar toch wel een kruis. En ook een kroon ontvangt Gods kerk. Dat is die kerk. Die met het recht van God verenigd is. Die het uur der liefde Christus heeft ontvangen. Om nu ook een kruis te krijgen. Om het achter Christus aan te dragen. Het kruis. Ach, weet u. Het grootste kruis dat ze dragen moeten. Dat zijn ze zelf. Of niet? Gij zijt zelf uw grootste kruis. Ik zal er niet te veel voor zeggen. Daar ga je gebukt onder wie je bent. En het wordt maar niet beter. Het kruis van de wereld. Die een opstand tegen God heeft. Het kruis van de verdeeldheid. De smart. Omdat ik zo menigmaal geen smart gevoel over de zon. Satan die inblaast. Gelieve zoveel. Waardoor het leven van Gods volk toch kruisdragen is. Maar achter Christus aan. En als ik dat kruis zie. Als ik het kruis zie. Dan valt mijn eigen kruis me licht hoor. Ach, dan zo gemakkelijk. Als ge hem mocht zien. Die het zwaarste kruis heeft gedragen. De vloek des vaders. En nooit gezondigd. En toch gestraft. Als ik nou zijn kruis mij richt, valt mijn eigen last mij licht. En zo gaat de kerk, hier wenend en smekend, tot het meest der ellende, naar de kroon. Christus heeft u ontvangen. Het leven, het kindschap, het koningschap, priesterschap, eeuwig. En rechterschap. Eeuwig met zijn volk regeren. Maar ook zijn kerk krijgt een kroon. De kroon, wat is dat? Dat je kind mocht zijn, eeuwig bij de Vader. Samen met uw oudste broeder. En al die kinderen die hij krachtens zijn voorbidding heeft mogen aanbevelen bij de Vader. Die aangenomen zijn door de Vader. Omdat de Zoon gesproken heeft. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Ik heb verzoening voor hem gevonden. Het kindschap. Maar ook zij ontvangen het priesterschap om eeuwig God in zijn tempel, dat is God zelf, te dienen. Het koningschap om met Christus te regeren. Zij mogen eeuwig om de grote appelboom Christus schuilen. Drinken uit de bron in de fontein des levens. Eeuwig zich te goed doen. Aan de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de kroon. Dat is de heerlijkheid. Die Christus verworven heeft. Moest dan de Christus niet deze dingen leiden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Ja, zo en zo alleen. Tot eer van de drie-enige God. En tot zaligheid van zondaarszielen. Zo doe hij ook aan mij. Amen. Laten we eindigen. Heere, u gaf ons deze tweede paasdag om wat onderwijs te ontvangen. Eén die mee oploopt en die zichzelf verklaart. Die zichzelf verklaart. De Christus. En hij zegt ook vanmorgen tot ons, u spreekt zoveel over mij. En u zegt ook dat u veel met mij op heeft. Kent u mij wel? En verstaat u mijn vloekdood? Die u had moeten ondergaan. Ach, Heere, geef dat er vanmorgen ook kinderen mogen zijn. Die snikkend zeggen, ja, Heere. Ja, Heere, dat heb ik toch mogen leren van u. Van u. Want ik heb het zelf van u gehoord. Toen u het zei, dat uur der liefde. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Toen heb ik toch iets mogen verstaan. Wat ik verdiend heb. Wat u voor mij heeft willen doen. Het moest, het kon niet anders. Door het kruis naar de kroon. Heere, wil ook mij niet wegbrengen. Mag zo nog de gemeente naar huis gaan. Wenend over een hemelhoge schuld. En een groot gemis. Heere, niet meer te weten hoe het ooit goed moet komen. Maar dan komt gij. Dat is zeker. Die het niet meer weten. Daar gaat u spreken. En die het niet meer kunnen. Daar gaat u helpen. Dat u wil niet meehelpen. U wilt alles doen. U wilt alles doen, want u bent een allesvervullend God. Heere, betoon het ook in ons midden. De verzoening over onze zonden. Zegen nog het woord dat mocht uitgaan met deze paasdagen. En kom er nog zelf in mee. Ook in de nalezing. Als we nog thuis op onze knieën mogen bidden, Heere, leer me dan. Leer me toch. Leer me wat nodig is. Om de weg door dit leven te gaan. En ook eenmaal deze wereld te kunnen verlaten. Om u dan zonder verschrikken te ontmoeten. Onderwijs mijn ziel. Voordat het eeuwig te laat is. Heere, doe het dan nog. Niet om ons, want dan kan het niet. Maar doe het dan om hem. Die gij altijd hoort om Jezus willen. Amen. Dan kom ik altijd weer uit bij dat bedelaarsversje. U ook. Ja, daar begint het mee, daar eindigt het mee hoor. Heer, u maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Gemeente, u moet altijd opletten wat u zingt. Hè. Er staat niet, Heer. Heere, ga mee op mijn wegen. Dat staat er niet. Er staat, Heer, maak mij uw wegen. God niet met ons op weg, maar wij met God op zijn weg. dan mocht u wel in waarheid bidden en smeken. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen getreden bent. Dat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 25. En tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.